Dank u wel, voorzitter. Graag de aanwezigen. Ik probeer zoveel mogelijk de vragen zoals op mijn portefeuilles betrekking hebben te beantwoorden in achtereenvolgende volgorde. U zult wel merken dat ik straks eerst PGP neem en dan VSP. En dat komt ook omdat daar een vraag in zit waarmee ook de vraag van de VVD dan meteen beantwoord zal worden die op mijn portefeuille betrekking heeft. Begin ik dus bij AB. Eerste vraag die op mijn portefeuille betrekking heeft gaat over het cultureel jaarprogramma voor jongeren. Dat vind ik aan zich een interessant idee. Ik stel dat ook voor om dat mee te nemen in het jeugdbeleid dat we nu al aan het opstellen zijn. En dat dus volgende jaar naar uw raad zal toekomen. Of het dan ook 50.000 euro kost, is dan natuurlijk de vraag. Het lijkt me dan handig dat we dat eens eventjes goed onderzoeken. Stel dat daarvoor dan inderdaad extra budget nodig is, zouden wij in eerste instantie misschien denken aan zoiets als het innovatiebudget, want dit riekt toch wel duidelijk naar innovatie op dit punt. Daarbij natuurlijk dan gaan we zelf afwegen in hoeverre wat welke prioriteit heeft. Ik zag er ook ergens de opmerking staan over maatschappelijke eenzaamheid onder jongeren en dat dan proberen op te vullen met zo'n programma. Wel, als nu jongeren zich eenzaam voelen, laat ze bellen met onze eenzaamheidslijn natuurlijk. Hè. En roep ze daar ook toe op. Dan kijk ik juist ook naar de jongeren, zeg maar, in raad en in steunfracties om ze daartoe te stimuleren. Dat geldt er, want als we kijken naar de maatschappelijke betrokkenheid, we hebben juist van de zomer hebben we een programma gehad waarbij dus zoveel mogelijk jongeren wij wilden betrekken om dus iets maatschappelijks te doen in het kader van corona. En de respons daarop was, ondanks dat er dus intensief door straatcoach en de combifunctionarissen die specifiek voor jeugd zich bezighoudt, de respons was daarop bijzonder laag. Blijkbaar heeft tot nu toe hebben diverse groepen nog voldoende aan elkaars gezelschap, wat we zien. Dat was één. Het volgende punt is het verzoek voor een wasbaar mondkapje aan alle inwoners van Valkenburg aan de Geul ter beschikking te stellen. Wel, daar hebben we naar gekeken. Ik kreeg daar net wat cijfers bij binnen, maar u moet eraan denken dat als u dat aan alle inwoners van Valkenburg aan de Geul ter beschikking wilt stellen, zonder dat er dan 16.000 mensen hier naar het gemeentehuis komen om zo'n kapje te halen, maar dat we het dus verstrekken en dat het ook een goed wasbaar mondkapje is, aan een kostenpost tussen de 30.000 en 40.000 euro. Dat is dan gewoon 16.000 mondkapjes.
Maar aan één mondkapje heb je niks, hè? Je moet het ook wassen.
Ja, dan zou je het dus maal drie, dus reken maar uit. En dan wordt het geen 30.000 euro erbij, maar je moet voor een goed mondkapje denken dat een beetje herwasbaar is, toch snel denken aan iets van 2 euro van kosten. Wij zijn dus ook aan het kijken naar van wat dus om toch alleen zeg maar de minigroep in deze te bedienen, dan gaat het over zeg maar iets van 2000 kapjes wat wij ongeveer nodig zouden willen hebben. En dat kunnen we dan ook nog steeds AVG-proof waarschijnlijk versturen.
Ja, voorzitter. Blij in ieder geval dat u dit heeft uitgezocht en ook blij met de toezegging om in ieder geval voor de minima te kijken of er iets mogelijk is. Daarbij wel de opmerking om een zo neutraal mogelijk mondkapje te kiezen.
Uiteraard.
Want we willen niet dat dat stigmatiserend werk nee. Straks minima een mondkapje van de gemeente Valkenburg aan de Geul op hebben, want dan valt het nogal op. Tot zover, dank u wel.
Daar ben ik volledig met u eens.
Meneer Kleine, nog op dit punt.
Ja, voorzitter, dat is een punt wat de VSP heeft voorgesteld in het fractievoorzittersoverleg om dat te doen, om de minima een mondkapje aan te reiken. En onze vraag is, want dat was eigenlijk al min of meer besloten.
Ja, ja, ja.
Onze vraag daarin was, hoe gaat die, op welke manier gaat die nu verstrekken?
Dat is juist het grote punt, van hoe krijg je dit nu zeg maar anoniem bij de mensen thuis, in plaats van dat je met een of ander automobiel door de straten trekt, of dat je hier op het gemeentehuis een bak zou neerzetten met daarop chargerend gezegd voor de minima. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zeg het even zo chargerend om aan te geven van dat juist het heikele punt is, de mondkapjes zelf niet.
De heer Weerts, want ik had de microfoon uit. Doe voor vingers. Ja, dat moet je met gevoel doen, heb ik in de gaten. Dus dat, voorzitter, van die mondkapjes, ik vind dat perfect dat dat ook voor de minima gebeurt. En wat de kosten zijn, ja, daar lig ik niet zo van wakker, eerlijk gezegd. Wat mij meer omgaat is, doen we dit als kerstgeschenk? Want dan is het volgens mij veel te laat. Welke termijn zit erin tot dergelijke actie gehouden kan worden?
Zal ik meteen antwoorden? Ja, juist stel dat wij vinden kerstgeschenk ook veel te laat. Wij willen dat gewoon uiterlijk deze maand, eigenlijk vinden we dat al te laat afronden. Dus ik hoop eigenlijk gewoon volgende week, of anders de week daarna, dat het gewoon gebeurd kan zijn. Ga ik even door met de beantwoording. Kom ik bij de volgende vraag uit mijn domein vanuit AB aan. Dat is programma Sociaal Domein. Als ik goed meegerekend heb, dan gaat het over van de verklaring van die hoge tekorten. Want opeens hikken we tegen een veel grotere taakstelling aan dan we dat vorig jaar deden. Dat is het met name. En we zien er gewoon, zoals dat ook reeds in de besloten sessie toen 31 augustus aan uw raad is meegedeeld. En dat was ook het eerste moment dat wij het wisten. Wij kregen pas op basis van de cijfers van Maastricht in de zomer duidelijk van dit gaat een groot tekort worden bij gelijkblijvend beleid. Laat dat even vooropgesteld zijn. En dat gewoon over de volle breedte op alle posten. Niet alleen de kosten zijn toegenomen, maar ook het volume. Dus als niet alleen al per onderdeel de kosten toenemen, maar dan ook nog eens het volume, dan tikt dat dubbel aan. We zijn dan ook nu al stevig bezig met een, in ieder geval al op ambtelijk niveau, maar zowel ik als wethouder Bisschop zijn er nou bij betrokken en worden daar ook regelmatig actief in betrokken om een verbeterplan voor het sociaal domein op te stellen. Daarbij kijken we ook nauwgezet, niet alleen kijken we naar andere gemeentes, maar hebben we ook al actief overleg met andere gemeentes buiten onze vaste partner Maastricht, want ik denk dat we van alle best practices die er zijn kunnen leren. We hebben dat, wat dat betreft al twee sessies gehad die zeer vruchtbaar lijken te gaan zijn met Sittard, Geleen. Die hebben al een actief verbeterprogramma voor zichzelf opgesteld. En daar kunnen wij waarschijnlijk op meeliften. Dat willen we ook dan in gezamenlijkheid met alle Zuid-Limburgse gemeenten doen. Daarnaast zijn er voorbeelden van Horst aan de Maas, Bergen, maar ook Eindhoven, waar duidelijk al verbeterslagen zijn gedaan. En ik geloof dat de heer Douw iets wil zeggen, voorzitter.
Ja, voorzitter, dank. Fijn ook dat u op zoek bent naar oplossingen voor deze problematiek te beteugelen. Wat me wel opvalt, u zegt over de volle breedte op alle posten nemen kosten en volume toe.
Ja.
Een toename van volume kan ik verklaren vanwege corona aan het afgeven van steeds meer indicaties door zorgaanbieders. Mm-hmm. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en dyslexiebehandeling, dat moet een gemeente betalen. Waar er ook gezinnen zijn in onze gemeente die dyslexiebehandeling of huiswerkbegeleiding prima zelf kunnen betalen. Want die verdienen meer als genoeg.
Ja.
De toename van de kosten, die kan ik niet zo goed plaatsen. Moet ik heel zwartgallig kijken en zeggen, Maastricht heeft 25 miljoen tekort in het sociaal domein en dat wordt nu afgewenteld op Valkenburg? Of hoe zijn die kosten ontstaan?
Wel, het ligt zeker niet eraan dat Valkenburg of dat Maastricht nu zijn tekort probeert te verhalen op Maastricht. Die worstelen vooral met hun eigen tekort. Dan valt ons tekort gewoon in het niet. Zoals gezegd, het zijn ook nog steeds de taakstellingen met name voor de komende jaren. Want dat is het. Wij gaan ervan uit van dit jaar hebben wij zoveel uitgegeven. CQ gaan we ongeveer zoveel uitgeven. Wij verwachten dat ook voor komende jaren. En dan kom je tegen die grote tekorten aan. Wat dat betreft is 2020 voor ons alle gewoon een wake-up call. Want vorig jaar dachten wij ook al van het gaat erom spannen. En toen bleek dat alleszins mee te vallen. Alleen heeft Maastricht toen in ieder geval nog steeds niet kunnen leveren wat ze moesten doen. Namelijk goed inzicht al aan de voorkant. Dat is wel een van de allerbelangrijkste issues die er is. Zorgen dat je weet wat de kosten zijn op het moment dat je aan de behandelingen begint. En daar zit nu nog steeds het issue dat er, mijn inziens, dat ga ik even persoonlijk zeggen, te ruimhartig wordt toegestaan dat er nog te lang daarna steeds rekeningen ingediend kunnen worden. Zonder dat je zicht hebt op hoe hoog die rekeningen zijn. Nou, dat is natuurlijk wel een zwart gat van je welste. Zeker dat willen we gedicht hebben. En ook daar zien we mogelijkheden toe. En ook daar kijken we weer naar de best practices in deze. En wat dat betreft, daar komen we dus ook bij uw raad terug. Juist om dat verbeterplan dan straks te bespreken. Zodat u weet wat er gaat gebeuren.
Ik neem aan dat dat verbeterplan voorzitter door heel sociale zaken Maastricht-Heuveland dan door al die raden gaat. Of wordt het echt goede lokaal?
Het gaat in eerste instantie om onszelf. Wij zien wel gewoon dat alle problemen die wij op dat vlak hebben, alle gemeentes hebben. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar alleen maar versterken. Daarnaast hebben we ook gewoon Maastricht in deze heel vaak dringend nodig, omdat zij de grote uitvoerder zijn voor vaak op Zuid-Limburgse schaal. Maar ja, uiteindelijk is het vooral ook ons eigen belang natuurlijk om te zorgen dat dat zo klein mogelijk is. Want dat wil ik even toegeven. Tot nu toe alle best practices die we gezien hebben, nergens zorgt dat ervoor dat er een tekort is of een overschot is. We zien alleen maar dat het tekort dan kleiner wordt.
Ja, Davos, laatste keer.
Ja, laatste op dit punt. Als straks de ambtenaar in Maastricht die voor ons dit proces trekt, voor Valkenburg een afwijkend traject moet gaan volgen vanwege dat verbeterplan, dan ben ik bang dat de kosten juist stijgen. Want dan moet daar een andere handeling gedaan worden. Dus ik zou er toch voor willen pleiten om met heel sociale zaken Maastricht-Heuveland voor één verbeterplan sociaal domein te gaan.
Laten we daar later op terugkomen, want dat zal gewoon niet altijd kunnen. Maastricht heeft zelf afwijkingen die wij gewoon veel te duur vinden om over te nemen. Dus ik zou willen pleiten van laten we dat eventjes gewoon later tijdstip bekijken en zorgen dat we gewoon het beste doen voor Valkenburg aan.
En u bent toch ook bezig met die dienstverleningsovereenkomst?
Goed, uiteraard.
Te bekijken, want daar zit je, ja. Aanknopingspunt.
Precies. Dat is eigenlijk zeg maar ons stuurmechanisme straks. Zorgen dat die DVO heel strak is. En dat wij daarop dan ook gewoon afdoende worden geïnformeerd en meegenomen door Maastricht. Dat zal het uiteindelijk resultaat zijn. Komen wij bij het sportaccommodatiebeleid. Daar wordt gevraagd naar de stand van zaken over diverse specifieke onderwerpen. Zoals tenniscomplex, Bergen en SV Gulde. Die horen allemaal in dat sportaccommodatiebeleid thuis. En wat dat betreft ligt het gewoon op schema. De stuurgroep en het bureau dat hieraan invulling geeft, hè, dat dus ook de planning heeft opgesteld die onlangs met u gedeeld heeft, ligt gewoon keurig op schema. En 17 december is daarover dus een raadsbijeenkomst, zeker commissiebijeenkomst gepland, waarin u dan verder mee... 16 december word ik hier gecorrigeerd, waarin u dan zal worden meegenomen. Dan de vraag over de Polvermolen. Wel ja, er wordt gesteld van dat wij dit pas in december wilden behandelen. Dat was in ieder geval niet het voorstel van het college. Dat was om dat voor deze programmabegroting natuurlijk te doen. Maar ik kan wel achteraf zeggen dat het een verstandige zaak is om dat pas in de komende cyclus te doen. Omdat er nog gewoon een hoop uitgezocht, zeker verduidelijk, moest worden. En de twee issues die daarbij aangeroerd werden, van die we al eerder hadden kunnen zien aankopen. Kijk, wel, het elders huisvesten van de verenigingen leek tot juni dit jaar vrijwel, ik wil niet zeggen gelopen race, maar leek helemaal op koers te zijn. En toen kwam dus de issue naar voren dat Kloosterkerken deze niet kon leveren waar de verenigingen wensten. En hetzelfde geldt in feite voor het sociaal plan. Pas in de zomer werd ons duidelijk dat de berekening die daarachter zat in ieder geval niet afdoende zou zijn. Dus ook daar gaan we dus in de komende raadsnota uitgebreid op terugkomen. Dus dan kunnen we daar de discussie over verder zetten. Dan is er een vraag over het inzetten van de beweegmakelaar, juist specifiek voor de jeugd. Zoals gezegd, beweegmakelaar zit ook achter het meldpunt eenzaamheid. Dus mocht een jeugdige zich daar melden, dan zal de beweegmakelaar in deze het eerste contact leggen. Alleen worden die dan wel doorverwezen naar het team jeugd. Want eenzaamheid onder jongeren is toch vaak een specifieke aangelegenheid. Dat gaat iets anders in zijn werk dan wat de beweegmakelaar op dit moment doet. En dat zijn namelijk de contacten die hij nu dus al heeft. Doorverwijzen naar vrijwilligerswerk of het zoeken van maatjes voor cliënten onderling. Wat dus al tot resultaat geleid heeft. Maar zoals gezegd, het heeft wel onze aandacht. En mochten er inderdaad jeugdigen zijn die zich melden, wij zullen ze in ieder geval goed begeleiden naar de juiste begeleider in deze. En even kijken, er werd ook gezegd over de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en voorzieningen voor minder valide. Ja, zoals u heeft opgevangen, er gaat er over een motie komen van PGP, CDA, juist over het betrekken hier van minder valide en VSP. Excuus. En dat ondersteunen wij van harte. Hè. We hebben ook de opdracht om gewoon in het zogenaamde LEO-programma om een inclusieve samenleving te realiseren, dat soort dingen mee te nemen. Dus daar gaan we juist vol voor. En dan nog de duurzaamheid. Daar staat op, ja, dat budget is blijkbaar nul nu. Wel, dat is vooral een begrotingstechnische kwestie. Want als u straks in december, of beter gezegd al eind november in de commissie, het jaarplan duurzaamheid zult zien, dan zult u zien dat er nog behoorlijk wat geld in de reserve duurzaamheid zit. Alleen is dat voor nu in 2020 begrotingstechnisch op nul gezet. Dat zegt dus ook nog niks over de verwachte werkelijke uitvoering van projecten en daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij werd, en dat wil ik...
Ja, we moeten het in de microfoon doen, meneer Weerts.
Ja, je doet het nu in één keer, dus... Wethouder, het ging erg snel wat betreft dat potje duurzaamheid. Concreet hebben we in eerste termijn gevraagd, geef aan welke opdrachten, acties concreet uitgevoerd zijn in 2020 en wat dat gekost heeft. En de tweede is van, of we dat op nul stellen, dat is aan het vaststellen van de begroting van de Raad. Je kunt dat als college inderdaad voorstellen. Maar ik neem aan dat er dan een uitvoeringsplan in 2021 aan de grondslag ligt.
Er ligt een Goed, maar dan gaan we dus echt de financiële hoek in. En dan ga ik dat zo meteen even vragen aan de teamleider Financiën.
U vraagt van ons nu een uitspraak over iets wat we totaal geen inzage in gehad hebben. Iets wat nog komen gaat na deze vaststelling van die budgetten. En ik vind dat eigenlijk een verkeerde gang van zaken. Eigenlijk hadden we meegenomen moeten worden in een uitvoeringsplan 2021 met een financiële verantwoording, wat er feitelijk bij zat, wat in 2020 niet gerealiseerd is. Ik kan nog maar leven tot dat in één totaal uitvoeringsplan komt in 2021, maar dan had ik wel graag van u vernomen, wat is aan budgetten uitgegeven in 2020 en welke acties heeft u daarmee ondernomen? Maar dat mag eventueel in een tweede termijn.
Daar zal ik even naar kijken, want zoals gezegd, we hebben in eind 2019 hebben wij het jaarplan 2020 vastgesteld. Gewoon op basis van het budget dat aan het begin van deze raadsperiode is vastgesteld. En daarop borduren wij voort in 2021. Dus om nu dan de verantwoording te vragen, dat is eigenlijk vooruitlopend op wat we in november, december gaan doen.
Mag ik dan de vraag iets duidelijker maken? Wat heeft u meer gedaan dan een duurzame huizenroute afgelopen jaar?
Dan kan ik al sowieso op vooruit lopen dat we duurzame denktank hebben opgericht. Dat we het plan voor de 30 scans, wat binnenkort van start gaat, hebben ingesteld. Wat een zwaar intensief traject was. Dat wij een zwaar intensief traject hebben gehad op het gebied van de regionale energiestrategie en van de warmte-transitievisie. Die zeer veel energie en capaciteit heeft gevergd. Waarbij ook het extra plan om zeg maar, de aardgasloze wijkpilot in Bergen te blijven realiseren helaas niet gelukt is. Maar natuurlijk wel zijn inspanningen heeft gevergd. Dus dat zijn een aantal van de dingen die we in deze gedaan hebben. Ik hoop dat dat al een beetje in antwoord geeft op uw vraag.
En als je daar dan nog in tweede termijn een financiële verantwoording bij doet, dan hebben wij meer zicht op te besteden gelden afgelopen jaar. En meer wil ik er niet over vragen. Dank u wel.
Goed, dan zou ik zorgen dat u daar een zo helder mogelijk beeld van krijgt. Dat anders nakomt. Overigens werd daarbij ook gezegd van dat wij vol zouden moeten inzetten op isolatie de komende tijd. Daar ben ik het ook volstrekt mee eens. Dat zal eigenlijk wel een van de grootste opgaven worden die we kunnen verwezenlijken of waar onze bijdrage aan kunnen leveren als gemeente. Juist in het ook terugdringen van CO2-uitstoot. Maar ook daar gaan we dan het jaarplan 2021 dat we straks gaan behandelen verder op in. Dat waren de vragen uit het AB-deel voor mijn rekening. Kom ik dus nu bij het CDA. Dan tref ik als eerste op de opmerkingen over de geluidswal in Houten. En waarbij CDA zich zeer actief bemoeit om Tweede Kamerleden te bewegen, zich daarover ook uit te spreken richting ministerie. En met die inzet ben ik zeer verheugd dat CDA daarvoor haar contacten aanwendt. Laat dat sowieso even vooropgezet. Wij hebben ondertussen het reguliere contact en extra contact met Rijkswaterstaat. Die zijn daarin een stuk stugger, merken wij. Ook omdat zij door bepaalde richtlijnen, juist vanuit datzelfde ministerie, af en toe gehinderd worden. Het is in ieder geval ons duidelijk dat in het voorjaar van 2021 het volledige saneringsplan voor Nederland en dus ook voor de geluidswallen in Houten bekend is. Eén, dan weten we of ze definitief dus, zeg maar, in het voorstel van Rijkswaterstaat zitten. Die verwachting is ja. Dan is er nog de verwachting van, gaat het ministerie dan inderdaad ook afdoende geld ter beschikking stellen? Er is al een ruim budget voor, maar zoals u ook al een bekend waarschijnlijk, de geluidswal van Gouden-Rood en van Vroenhof staat nogal achteraan op het prioriteitenlijstje wat dat betreft. Dus we zullen ervoor moeten blijven waken dat die voldoende aandacht krijgen. En ook bij het CDA kwam de opmerking over toegankelijkheid openbare gebouwen. Zoals gezegd, daar gaat een motie over het plan ongehinderd komen. En dat kan ik eigenlijk nu al toezeggen van, maar ik zal dan eerst de motie definitief moeten zien, dat wij dat zeker zullen meenemen in ons plan voor de lokale inclusieagenda, zogeheten LIA. En als ik dan verder kijk, komen wij nog op cultureel erfgoed. Dat switcht soms een beetje tussen de portefeuille van mij en van wethouder Bisschops. En soms komt ook nog wethouder Van Kan erbij om de hoek kijken. Dus het antwoord wat ik nu geef, dat is zeg maar het meer algemene antwoord. En misschien dat wethouder Van Kan straks nog een extra toevoeging eraan gaat doen. In ieder geval in deze kan meedelen van ja, we hebben een zeer rijk cultureel erfgoed binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul. En we zijn juist de afgelopen jaren bezig geweest met een zeer intensieve inventarisatie. Dat heeft gewoon naast rijksmonumenten, wat gewoon eigenlijk gechargeerd gezegd druk op de knop is om die helder te krijgen, er ook voor gezorgd dat we nu ongeveer 2000 objecten in deze gemeente in kaart hebben die we echt wel kunnen aanmerken als zijnde ons gemeentelijk cultureel erfgoed. En dat loopt uit een van gebouwen tot aan middeleeuwse heggen en grachten en dergelijke zaken. Dat erfgoedbeleid, dat wordt nu extra voorbereid. En dat zal in 2020 dan ook aan uw raad worden voorgelegd om dat vast te stellen van in hoeverre willen wij dit beschermen en op welke wijze. Want dat het een aandacht verdient, ja, dat is zonder meer klaar, maar overal hangt helaas natuurlijk een prijskaartje aan. Daarbij geldt dat het betrekken van zowel inwoners als toeristen ook belangrijk is voor de bewustwording van die waarde van dit erfgoed. Dus Visit Zuid-Limburg wordt hier genoemd. Ja, die is ook een belangrijke partner van gemeente Valkenburg aan de Geul. En daar blijven we niet alleen mee in gesprek in dit thema. Ik heb ook reeds van wethouder Bisschops begrepen dat ze daar dolgraag wel iets verder dan alleen het gesprek met Visit Zuid-Limburg over aangaat. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar gebiedsontwikkeling Valkenburg-Oost, er is ook een aanvullend cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd rondom de landgoederen. Om van daaruit te bezien of deze informatie eventueel nog aanvullende input voor de visies kan opleveren. En uiteraard gaan we u daarvan op de hoogte houden. Dat waren de vragen, geloof ik, vanuit het CDA die ik diende te beantwoorden. Kom ik bij de PGP. Dan kom ik als eerste bij de taakstelling Paul Vermolen, waar een vraag over gesteld werd. Van, kan het nu dat die is ingevuld in deze programmabegroting? Wel, die is vooral ingevuld, zoals u misschien hebt kunnen lezen op pagina 78, 79, doordat vrijwel het volledige personeel gaat afvloeien. Fitness en zwembad effectief gesloten worden. We daardoor de kapitaallasten vrijwel tot volledig kunnen afschrijven. En omdat er een flinke besparing op de donatievoorziening onderhoud is voorzien. En daar zit hem in feite de crux. Daarmee is namelijk voor 2021 de taakstelling zeker gehaald. Maar we gaan juist in december u meenemen in het raadsvoorstel om te zorgen dat dat ook in de jaren daarna geborgd kan worden. Want geen onderhoud tot nauwelijks groot onderhoud uitvoeren aan het gebouw, dat zeker nog wel even zal staan. Hè. Er wordt niet zomaar een sloophamer op losgelaten. Dat vergt natuurlijk wel het nodige. Kom ik bij het sociaal domein? Ik kijk even, was de vraag afdoende beantwoord, mevrouw Vilmer?
Ik was gewoon even aan het appen hoor, die was voldoende beantwoord, okay. Dank u wel, Wethouder.
Goed, dan gaat de vraag over het armoedebeleid dat in december dus ook in de Raad komt. Van, is er wel afdoende financiering hiervoor straks ter beschikking? Ja. Het teruggetrokken voorstel, daarom ben ik ook blij dat we het teruggetrokken hebben, dat was zeer sumier opgesteld, maar het is ons nu gelekt om een voorstel aan de Raad te gaan voorleggen, is mijn overtuiging, waarmee wij afdoende juist de lagere inkomens in Valkenburg aan de Geul tegemoet kunnen gaan komen. Dus daarover gaan we discussiëren in november, december en daarvoor is de financiering ter beschikking.
Ja, wethouder, het leek natuurlijk ook een open deurvraag, hè, van waarom vragen wij dit? Maar er wordt gesproken dat het, over een integraal dekkingsvoorstel. Dat is dus een bedrag wat we te besteden hebben.
Ja.
En dan kunnen we aannemen dat het raadsvoorstel inderdaad het college, de raad adviseert voor een optie te gaan waar ook dekking voor gegeven kan worden. Nou, dan is het helder en duidelijk. Dank u wel.
Moet de microfoon nu maar. Ja, meneer Klein.
Ja, wij hadden het armoedebeleid ook aan de orde gesteld. U bent CDA, PGP, maar ertussen zat nog een partij, dus de VSP. En wij hadden het over de hoogte van hoe u de armoedeval wil tegengaan. En u hebt het altijd over gaan naar 130% van het sociaal minimum. Terwijl wij hebben gevraagd, moet er niet gekeken worden of je niet moet gaan naar 130% van het minimumloon. Want er zit er al een wezenlijk verschil in. Want u weet net zo goed als ons dat ook het Nibud heeft aangegeven, niet alleen het Nibud, ook hier in Valkenburg aan de Geul is er een motie aangenomen om te komen tot verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Je ziet ook dat politieke partijen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, het CDA en zelfs de VVD en D66 zich ook al uitgesproken hebben om het minimumloon te verhogen. Wel in een andere vorm, en maakt niks uit, is een begin. Het Nibud geeft dat ook al aan. En Nibud heeft altijd aangegeven als je een inkomen heb onder 130% van het minimumloon, dan heb je eigenlijk met de armoedeval te maken. Wat hij nu doet, is dat hij het sociaal minimum wat omhoog gaat krijgen. Maar de mensen die wij bedoelen, de werkende mensen, dus die in feite, waar een voorbeeld, een alleenstaande moeder met 2 of 3 kinderen, die heeft in een vergelijkbare situatie, onder aan de streep als ze onder het 130% van het minimumloon zit, onder de streep weiniger over als iemand met een bijstandsuitkering. En dat moet het toch heel wat waard zijn om die mensen tegemoet te komen. Wat wij aan u gevraagd hebben is, houd dat nog eens goed tegen het licht.
Mevrouw Vilmer.
Heel interessant wat u zegt en dat klopt ook helemaal. En deze discussie zullen we duidelijk moeten voeren als we het over het armoedebeleid gaan hebben. Ik ben het met u eens.
Inderdaad, dan gaan we die discussie uitgebreid voeren, vermoed ik, meneer Kleinen. Scroll ik even door. Er was een vraag ook gesteld bij PGP over laaggeletterdheid in... correctie. Over eenzaamheid, maar daar wordt vooral verwezen naar laaggeletterdheid. Dus dat zal wethouder Bisschops voor de rekening nemen. Als we nu even verder scrollen, tenminste ik, dan komen we op de vraag van welke mogelijkheden, en dan zitten we al in het traject duurzaamheid, bij de PGP, welke mogelijkheden het college ziet om samen met de inwoners de leefomgeving te vergroenen en te verduurzamen. Wel, bij uitstek daarvoor geschikt is denk ik de denktank die we dus niet alleen net hebben opgericht, maar die ook vorm heeft gekregen. Waar dus, daar hebben 25 mensen actief aan de sessie deelgenomen van de 50 die zich hadden aangemeld. Terwijl er nog een stuk of 10 waren die ook hadden willen komen, maar niet op dat tijdstip konden. En ook uit die groep kwam naar voren van wat vindt men nu het belangrijkste wat betreft duurzaamheid in Valkenburg aan de Gul, het vergroenen van de omgeving. Dus juist ook met deze groep zouden wij daarover graag van gedachten willen wisselen. Want ik vermoed, ik zie hetzelfde als bij burgerkracht, CQ zelfsturing, dat uit de bevolking dan vaak de beste ideeën naar voren komen. En wat betreft...
Dus wat ik van u hoor, die denktank, dus als die zouden komen met voorstellen zoals wij hebben voorgesteld, stoeptegelen uit, planten in, dan gaat u dat wel oppakken als college.
Ik denk dat het een stuk lastiger is om dan nee te zeggen als zelfs een groot deel van de bevolking het doet, in plaats van dat het op bepaalde punten door een partij wordt gedragen. Denkt u ook niet?
Ja, duidelijk.
En wat betreft daarbij het plaatsen van, want we kwamen op het punt zwerfafval, CQ-afval, over het plaatsen van vrij vormgegeven blikvangers. Wel, het is een persoonlijke wens van mijzelf, ook al lange tijd. Dus ja, daar gaan we zeer actief naar kijken als college. Wat betreft afrit is dat lastiger, want dat is terrein weer van dat voormalige deidele Rijkswaterstaat. Daar even op aanhakend, Rijkswaterstaat heeft her en der wat programma's voor het tegengaan van zwerfafval in de bermen. Die vind ik niet echt afdoende, maar er zijn juist een paar bedrijven die hebben zich nu opgeworpen landelijk om dat extra aan te pakken. Daarmee heb ik contact gelegd en ik hoop dat daarvoor dus ook een programma rolt wat ik in Rijkswaterstaat Zuid-Limburg onder de aandacht zou kunnen brengen. En anders gaan we burgerlijk ongehoorzaam zijn. Maar dat heeft u natuurlijk niet geregistreerd. Hè? Dan over de investeringen die eventueel dan eruit zouden kunnen rollen. Dat er kostenbesparingen zijn die richting de duurzaamheidsreserve zouden rollen. Als je kijkt naar de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Voordat die nu zijn afbetaald, zijn we ongeveer 7 jaar verder. Vanaf dat moment zouden dus dan de opbrengsten... de extra opbrengsten in die reserve kunnen terugvloeien.
De heer Weerts.
Ja, wethouder, dat gaat ook te makkelijk. Heeft u ook wel eens gehoord van het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2024? Kijk, er zullen inderdaad effecten zijn van zonnepanelen, maar over 7 jaar is die salderingsregeling afgeschaft, dus die effecten zijn feitelijk teniet gedaan.
Dat soort ontwikkelingen zullen we natuurlijk nauw in de gaten houden. Waarbij volgens mij ook nog wat andere regels vaak voor bedrijven gelden dan voor particulieren. En je zou ook voor kunnen kiezen dat we nu in één keer de onrendabele top natuurlijk uit het duurzaamheidsbudget aftoppen. En dan vervolgens gaan kijken wat we aan opbrengst hebben. Maar dan blijft er natuurlijk broekzak, vestzak. Maar laten we kijken wat er mogelijk is. Zonder dat we nu al kunnen zeggen van... Wat gaat dat worden? Want het is bijzonder lastig om extra potjes te vinden, of beter gezegd, maatregelen waarmee je zo'n reserve vult. En ik zal het zelf haast te denken van misschien moeten we bij grote aanbestedingen maar kiezen, net zoals dat geldt voor de culturele bijdrage, dat je dan een procent eraan toevoegt die je dan eventueel in de duurzaamheidsreserve zou stoppen. Dan zou je aan grotere bedragen komen. Dat zijn allemaal gedachtenspinsels. Voor de rest is het zeer lastig om dat te doen. Ik ben al blij met de toezegging dat we de gelden van Enexis die kant op kunnen laten vloeien. En gaan we door, want dan komen we nu inderdaad bij de VSP. En dat had ik dus om...
Het is eerst de coalitie en dan de oppositie. We hebben gelijk.
Had ook anders gekund eventueel, maar nu kwam het mij net iets praktischer uit. Dat ik dan ook al de meeste vragen zou hebben. Kijk, u heeft ook zelf gevraagd van het armoedebeleid plus de verstrekking van gratis mondkapjes. Bij een armoedebeleidsplan geldt natuurlijk altijd van wat is het sterk sociale punt en wat is nog financieel draagbaar voor de gemeente. Zeker waar zit je eventueel maatregelen van de Rijksoverheid die eigenlijk onwelgevallig uitpakken te veel te compenseren. Want dan moet je dat op landelijk niveau doen. Zoals je zelf al zei, meneer Klein, en zelfs de VVD is tegenwoordig voor een verhoging van het minimumloon. Dus u ziet wat u met uw motie voor een impact heeft gehad. Precies. En dat zal dus ook zijn gevolgen hebben voor de bijdrage die mensen kunnen verwachten vanuit het werk wat ze dan eventueel doen. Wat volgens mij dan alleen maar een goede zaak is. En wat betreft mondkapjes hebben we het net uitgebreid over gehad. Dat wordt dus nader bezien en dat hoop ik heel snel vorm te kunnen geven. Dan over de sociale werkvoorziening. Nou, we hebben een behoorlijk goed werkend sociaal werkplaatsbedrijf, zijnde de Wozzel. Alleen ja, dat bouwt natuurlijk conform richtlijnen af. En er is met betrekking tot NTB is er een doorontwikkeling professionalisering van de leerwerkfunctie bedacht voor de 6 MH-gemeenten. Excuus als ik even daarvoor sorteer. En daar zit dan ook ketensamenwerking in op het gebied van reïntegratie. Overigens ben ik het met u persoonlijk eens dat er een veel sterkere positie weer aan sociale werkplaatsen gegeven zou mogen worden. Juist om te zorgen dat die doelgroepen voldoende zinvolle besteding ook blijven houden. En dan zit je alweer meteen op landelijk niveau waar je dat moet regelen. Tegengaan van zwerfafval, daar waren twee vragen over. Eén over, kunnen we geen mobiele camera aanschaffen voor de perrons en voor de hotspots? Wel, dat zit in dezelfde lijn van orde als het antwoord wat ik gaf richting de heer Douw van CQAB over het plaatsen van mobiele camera's. De investeringen staan niet in verhouding tot het resultaat wat je ervan kunt verwachten. Als je één mobiele camera hebt, we hebben een aantal milieuperrons waar relatief, en ik zeg dus met nadruk relatief, want ik vind elke dumping vind ik te veel, relatief weinig wordt geplaatst. Dus relatief staat die camera dan heel vaak erg voor niks. En als die er eenmaal staat, weet men waar die uithangt. En wat betreft de hotspots in het buitengebied, dat is bijzonder moeilijk om daar een camera gewoon te plaatsen en ook langere tijd te laten hangen. Ik kan ze zo aanwijzen te plekken. Je zou al denken aan een drone, maar die hoor je meestal van ver aankomen. Dus zal ook er niet toe leiden dat mensen daar dan nog lang blijven dumpen. Blijf vooral toch vooral het actief opvolgen van de BOA's.
De heer Douwen.
Ja, voorzitter, dank. De burgemeester gaf eerder aan te kijken of er gedragsborden kunnen worden geplaatst of iets van borden bij de picknickplek in Walen. Ja. Wellicht kan dat ook bij de milieuperrons. Dan hebben we toch iets aan sensibilisering gedaan.
Zoals, inderdaad goed dat dit u dat meldt, maar dat was ook inderdaad de suggestie die voortkwam uit het onderzoek dat u vroeg. En die wij dus ook in de beantwoording in het RIP hebben meegegeven van het plaatsen van stickers, zeker bebording op die milieuperrons, zal in ieder geval eerst de aandacht erop vestigen. Gaat het de notoren dwarsliggers in deze echt helpen? Dat vrees ik niet. Het is altijd de combinatie tussen bewustwording en dan toch maar bestraffen dienen te zijn. En wat betreft de mondkapjes, ja, ze vallen op, hè? Alleen, het is een beetje afleiding van het structurele probleem. Er is onlangs weer onderzoek gedaan door Dirk Groot, dat is dé nationale goeroe op het gebied van zwerfafval. Vorig jaar uitgeroepen tot de meest duurzame persoon van Nederland en dit jaar was die nummer 4. Die doet dus regelmatig onderzoek van hoeveel zwerfafval ligt nu waar en in welke vorm. En in dat lijstje staan de mondkapjes op dit moment op nummer 44. Dus er zijn nog 43 items die veel meer als zwerfafval voorkomen, waarbij sigarettenpeuken absoluut de nummer 1 zijn en ook het absoluut meest vervuilend zijn. Sigaren zijn, wat als je ze gaat definiëren, maar nu gaan we echt de inhoud in, stukken minder vervuilend, want daar zit geen plastic in en dat zit in de meeste sigaretten in de filters wel. Ja.
Kleine. U gaat nog wat in de pijp stoppen.
Ja, sigaren in de doos, uit eigen doos. Nee, u had het over die mondkapjes. Ik kan best begrijpen dat het nog niet zo hoog op de lijst voorkomt. Ze zijn ook nog niet zo lang in omloop. Het is de laatste tijd dat de mensen geadviseerd wordt hier een mondkapje te dragen. Maar ik kan je zeggen, gisteren ben ik van bij me thuis naar het station gewandeld. Dat is ongeveer 800 meter. Mm-hmm. En daar ben ik dus toch 6 tegengekomen. Ja. En het gaat me niet direct om dat mondkapje, maar je moet je daar iets heel anders bij voorstellen. We hebben met een virus te maken. En iemand heeft dat voor zijn gezicht gehad. En die gaan dat zomaar weghalen. Ja. Ik vind het heel erg vies. Ja. Heel erg onhygiënisch. En ik denk ook dat het te maken heeft dat, met gezondheidsdingen. Dus ik vind het een zeer slechte zaak dat mensen dat doen.
Ja, dat ben ik volledig met u eens.
Dat wil ik even aan de orde stellen. Ik weet dat de VSP goed is in het inzamelen van petflesjes en sigarettenpeuken.
De VSP? Moeten ze dadelijk ook,
de PGP. Dadelijk moeten ze ook nog mondkapjes gaan inzamelen. Ja, precies. Dat is niet zo leuk om dat te doen.
En daar stuit je dus ook op een probleem van, stel dat individuele sprokkelaars die zich nog steeds helemaal stuf rapen in deze gemeente ook mondkapjes gaan inzamelen. Hoe zorg je dat dat ook nog een beetje coronaproef gaat? In de eerste wave in de maart werd zelfs afgeraden om nog langer zwerfafval te ruimen, omdat niemand wist van hoe lang daar het coronavirus dus op bepaalde materialen zou blijven rondzweven. En dan komen we op het sport- en accommodatiebeleid. Dan had ik al half beantwoord. Maar juist de vragen van VSP en VVD, de enige vraag van de VVD die uit mijn portefeuille kwam, voor zover ik kon zien, die overlapte elkaar daarbij. Zoals gezegd, de raad wordt 16 december hierin meegenomen. En de quickscan van SV Guldal, onderzoek naar de vitaliteit van voetbalverenigingen en sportaccumulatiebeleid, ligt gewoon wat dat betreft op schema. Gesprekken met verenigingen zijn er al sinds maart over toekomstverwachtingen. En die zijn juist, tijdens coronatijd was dat iets lastiger, maar die zijn in de maanden augustus, september juist weer geïntensiveerd. Dus daar hebben we wat dat betreft goed beeld van. En dan het bijzondere van, er wordt steeds gezegd van dat we al 20 jaar bakkeleien over een sport- en accommodatiebeleid. Zo ver terug in de tijd ga ik niet, dat gaat de heer Kleine bijvoorbeeld wel. Ik heb in 2014 het sport- en accommodatiebeleid gekregen. En in 2015 lag er vervolgens een sport- en accommodatiebeleid. Dat liep alleen in 2019 af. En nu heeft het even op zich laten wachten voordat het vervolg komt, waarbij we ook nog iets verder in de toekomst willen kijken. Dus de opmerking over 20 jaar al aan het bakkeleien kan ik gewoon helaas niet zo goed plaatsen. En dat waren dus de opmerkingen die ik op dit punt wilde maken. En ik zie net de heer Van Kamp binnenkomen, die daarna aan de beurt is.
Voorzitter.
Ja, voel maar.
Ja, volgens mij moet er toch een vraag van ons beantwoord worden over burgerkracht. En als u dat niet gaat doen, wethouder, dan mag de burgemeester dat straks doen. Vind ik ook goed, hoor. Okay. Als het maar een idee.
Ja, even een korte vraag, voorzitter. Zei u nu dat u volgend jaar met het erfgoedbeleid naar de gemeenteraad komt? Oké, dank u wel.
Ja, dan is het nu het woord aan wethouder Van Kamp.